allemaal en welkom terug bij een nieuwe Spoedcast.
Hallo.
Hallo.
Dus inderdaad, ik verwelkom Ruben Hazendonk en Pieter-Jan van Asbroek opnieuw in de studio. Maar jullie waren me al voor, dus welkom heren. Meteen van start dan maar met onze alledaagse casus.
Ja, doen.
Heel graag.
Oké, het is een heel alledaagse vandaag. Je moet je inbeelden, je bent aan het werk op je spoedgevallendienst en je pikt er een dossier van bovenop de stapel geel getrieerde patiënten. De aanmeldingsklacht leest elektrocutie. Dus je kijkt even naar de vitale tekenen die op de triage geregistreerd zijn en je leest 36,1 graden Celsius, 91 slagen per minuut hartslag, 98% saturatie en 114 over 78 mm kwik bloeddruk. Pieter-Jan van Asbroek, ben jij bezorgd?
Nu, ik ben over het algemeen niet snel bezorgd, maar hoewel de meeste elektrocuties op spoedgevallen vrij banale gebeurtenissen zijn, ben ik toch altijd een beetje waakzaam bij dit soort letsels.
Ja, ik denk terecht, Pieter-Jan, we moeten er altijd wel wat voorzichtig zijn. Wie weet was die man wel aan het werken in een hoogspanningscabine of zo?
Ja, eigenlijk weet je niet genoeg hier. Hè. En Ruben raakt al meteen een heel belangrijk onderwerp aan. Bij elektrocutie is het enorm belangrijk om na te gaan wat voor spanning het letsel veroorzaakt heeft. Dus ik stel voor dat we misschien gewoon even de patiënt gaan zien.
Dat lijkt mij het beste, hè.
Oké, goed. Dus je komt de spoedbox binnen en er zit een jonge man rustig op de brancard. Er zit een verband rond zijn hand en men heeft hem aan de EKG-monitor gehangen. Dus uw eerste benadering lijkt ABC stabiel.
Oké, dus als ik het goed begrijp, kunnen we eigenlijk gewoon rustig met de anamnese beginnen dan?
Jazeker. Ook de monitor leest stabiele gegevens uit in lijn met de triage vitale parameters. En de man vertelt u, als je hem vraagt wat er gebeurd is, dat hij aan het werk was met een zelfbouwkit om stroom te leggen in zijn tuinhuis. En bij het aansluiten van een stekkerdoos ging het mis. Er zou een vonk geweest zijn naar zijn hand toe, zegt hij zelf, en een knal zelfs. En daarbij heeft hij zijn hand snel weggetrokken en hij zegt zelf, was hem even helemaal van de kaart.
Zeg, het gaat dus om de huis-, tuin- en keukenstroom, 230 volt.
Ja, we moeten dat toch altijd wel gewoon even goed navragen, hè? Want tegenwoordig zijn er ook wel veel 380 volt kringen in huishouden. Huishoudens, ja, denk maar aan zonnepanelen, elektrische auto's en warmtepompen ook tegenwoordig zelfs ook zitten, meestal op die driefasige.
Ja. In dit geval zitten we met 230 volt.
Dus eigenlijk moeten we gewoon het onderscheid maken tussen hoogspanning, zijn er meer dan 1000 volt en lager dan 1000 volt, toch?
Goh, dan zien we het ook niet regelmatig wat problemen ook met die matig hoge voltage dat we net zeiden, want als je de literatuur gaat raadplegen, inderdaad, maken ze echt dat belangrijk onderscheid met die 1000 volt, maar ook bij die zogenaamde driefasige stroomkringen in huishoudens met dus ongeveer 400 volt, kunnen er toch wel zeker letsels optreden, lijkt me.
Ja, Ruben haalt hier alweer een belangrijk topic aan. Dank u, Ruben. Maar als we kijken naar de literatuur, zien we inderdaad dat de huishoudelijke elektriciteitsletsels zelden een aanleiding zijn tot bezorgdheid. En bij een 230 volt ongeval met een normaal klinisch onderzoek, een normaal EKG, kunnen de patiënt eigenlijk zonder observatie al gewoon terug naar huis sturen.
Zonder observatieperiode?
Geen observatieperiode. Het voorkomen van ritmestoornissen bij huishoudelijke elektrocutie is eigenlijk zo zeldzaam dat het mogelijk aan iets anders geattribueerd kan worden dan aan de elektrocutie zelfs. Het voorkomen van ritmestoornissen zou trouwens bij lage voltage meer correleren met de anatomische locatie dan met de spanning. Dus wel bij die 230 volt en lager. En zo komt het vaker voor bij thoracale letsels, omdat het dicht bij het hart is natuurlijk. En de ritmestoornissen die we bij lage voltage elektrocutie zien, zijn ook minder ernstig, minder bedreigend, zoals VKF, flutter, extrasystole enzovoort.
Oké, maar dus inderdaad een andere zaak bij die hogere voltages dan toch?
Ja, uiteraard. Hè? Maar daar raakt de patiënt dan ook vaak niet zomaar zelf ambulant en rustig tot op je spoedgevallendienst om dan geheel getraind te worden.
Maar, slaan we toch misschien nog een belangrijke issue over hier.
Vertel.
Ja, je hebt in het begin vermeld dat er een hand in het verband was. Is dat niet een beetje relevant?
Ja, uiteraard. Dank u, Pieter-Jan. De man heeft dus wel degelijk een letsel opgelopen. Als je het verband wegdoet, zie je een brandwonde aan de handpalm en de duim. En de brandwonde is niet circulair.
Nu, ik denk dat het hier belangrijk is om die situatie een beetje te reconstrueren. Hè. Je hebt dus een insteekpunt, maar hoe verliep de aanraking met de stroombron? Welke schoenen droeg die persoon? Die stroom die verloopt meestal via een conductor en ondervindt daar weerstand. Daarom zal je meer uitgesproken letsels hebben bij natte huid of als je met blote voeten in een plas water staat. Dat is dus allemaal eigenlijk wel belangrijk om na te vragen, niet?
Ja, inderdaad. Dan ook wel belangrijk om dat traject te proberen te reconstrueren. Die stroom die verloopt altijd via het lichaam. Dus het lichaam is niet het eindstation, het gaat naar de grond of richting een andere aarding. Dus bij een elektrocutieletsel aan de hand zal de stroom naar binnen gaan en ja, allicht via de voeten naar buiten gegaan zijn. Mogelijk liep dat traject via het hart. En ja, daarnaast ook, zenuwbanen hebben een lage weerstand, net als bloedvaten, en zullen dus ja, die voorkeursroute kunnen vormen ook voor die geleiding. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen. Hè. Denk maar aan lange termijn neuropathie, arteriële en veneuze occlusies door coagulatienecrose en stolling van het bloed in het pad van de stroom of tetanie of destructie en interne verbranding van spiergroepen.
Ja, en daar moet je ook wel beseffen dat die stroom niet één route volgt, maar eigenlijk een paar parallele banen. Dus wanneer je met je rechterhand een stroombron vastneemt en met je rechterbeen op de grond staat, passeert die stroom via de hele thorax en het hele abdomen. Niet via het hoofd of de andere ledematen, maar de banen lopen parallel en dus niet zomaar enkel door de rechterhemithorax of zo.
Ja, en nog een heel belangrijke complicatie door die passage van stroom door het lichaam is natuurlijk compartimentsyndroom.
Ja, inderdaad, Cedric. En zeker bij externe brandwonden moet je hier goed op letten. Wat je extern ziet, is maar het topje van de ijsberg. Dus voor de voorarm en onderbeen is er altijd een hoog risico.
Oké, dus bij deze patiënt dan misschien toch een labo afnemen om CK's te checken. Er zijn toch uiteindelijk belangrijke uitwendige wonden. Mogelijk was de blootstelling aan de stroombron toch voldoende lang en intens voor schade te veroorzaken.
Ja, precies. En daarom dat de richtlijn ook stelt dat men mensen bij huishoudelijke stroombron, elektrocutie en een normaal klinisch onderzoek, anamnese en EKG, pas tussen aanhalingstekens zomaar naar huis mag sturen zonder meer. En hier is dus geen normaal klinisch onderzoek, dus verdere investigaties zeker gewettigd.
Oké, ja. Een anamnese is dan ook goed navragen of er een trauma was door die elektrocutie, want zeker bij hogere voltages dan kan iemand echt weggecatapulteerd worden van de stroombron. En dat kan uiteraard dezelfde trauma's geven als ja, een val van hoogte bijvoorbeeld.
Ja, en ook tetanie kan een probleem zijn. Hè. Bij langere blootstelling, dus ja, seconden in plaats van milliseconden, we spreken zeker niet over minuten of zo, dan kan een spiergroep zo sterk samentrekken dat het de botten breekt die ze overspannen. Maar dat is dan vooral te verwachten bij hogere spanning natuurlijk.
Dus ik voel toch een zekere observatieperiode aankomen. Hè? Nu, tetanie kan op zich ook een reden zijn van een langere blootstelling. Als je die conductor vastneemt, bijvoorbeeld een schrikdraad, kan je met de flexor tetanie de conductor nog harder en langer vastgrijpen. Bijvoorbeeld ook schouderluxaties, die worden gezien bij elektrocutie door tetanie.
Oké, dus eigenlijk onderscheiden we drie types letsels door elektrocutie. De schade door de elektrische energie, dat is vooral intern. Door de thermale energie, dat zijn dan de brandwonden die we ook bij ons patiënt zien. En ten derde, die door de mechanische gevolgen van de elektrocutie. Dus een val, een tetanie. Maar hoe zit het met de ritmestoornissen?
Ja, zoals dat je ook wel al denk ik hebt aangegeven, hangen die vooral af van de stroomsterkte en dan de locatie van het, ja, het pad eigenlijk van de stroom in het lichaam. Maar, en dat hebben we eigenlijk nog niet besproken, hier is ook het type van stroom van belang.
Vertel me eens meer over het type stroom, Ruben.
Ja, het onderscheiden van de alternating current en direct current, hè, dus de AC en DC, zoals de legendarische band uiteraard. Het is eigenlijk zo dat die AC of alternating current, die hebben in het huishoudelijk stopcontact en ja, eigenlijk de meeste elektrische installaties. En die direct current, die hebben we op batterij bijvoorbeeld met twee polen. Ja, wat dat dus eigenlijk tegenwoordig ook wel relevanter wordt met die huidige elektrische voertuigen. Maar ook hoogspanningskabels en bepaalde industriële toepassingen functioneren ook met direct current.
Oké, en de relevantie voor onze patiënten?
Ja, zelfs bij een lagere stroomintensiteit kan AC, dus alternating current, zoals in de huishoudens, meer schade aanrichten. Omdat de snel wisselende stromen van AC rechtstreeks fibrillatie uitlokken in het cardiale conductiesysteem. Direct current of DC, die kunnen eigenlijk vooral bij hogere spanningen asystolie uitlokken, maar eigenlijk komt VFib daar veel minder voor.
Ja, en voor reanimatie is het ook echt van belang, hè? Want we zijn gewend als urgentiearts om onze besluitvorming bij reanimatie een beetje bij te sturen, afhankelijk van het initiële ritme, omdat we weten dat de outcome beter is een goede reanimatie met een shockbaar ritme, maar bij elektrocutie is het toch anders. Hogere voltages van zowel alternating current of direct current, dus van AC of DC, kunnen beide een transiënte asystolie veroorzaken. Het klinkt misschien vreemd, maar het zou te maken hebben met de polarisatie van de pacemakerkanalen in de sinusknoop. Eens de stroom zijn effect heeft gehad op die pacemakerkanalen, dan kunnen die langzaamaan weer op gang komen en dan kan de circulatie eigenlijk zelfs spontaan terug hervatten. Dus het probleem blijft dan natuurlijk dat er soms langer apneu kan persisteren dan die asystolie en door hypoxie kan je opnieuw fibrillatie of asystolie doen.
Interessant, interessant. Dus eigenlijk dan wel de moeite om bij elektrische letsels wat langer door te doen met de reanimatie.
Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Heel terecht opmerking. Ja, er zijn nog wel zo'n indicatie, maar elektrische letsels is er ja, zeker één van. Een interessant voorbeeld is trouwens dat er een drietal jaren terug bij een militaire training door een blikseminslag meerdere soldaten gewond geraakten en één behoorlijk lang in asystolie was. Die man is er uiteindelijk wel doorgekomen trouwens. Hè. Bliksem is trouwens ook direct current, hè, om even te vermelden. Dat zijn extreem hoge voltages, 30 miljoen volt. Even, allee, als dat alternating current zou zijn, er zou nooit iemand een blikseminslag kunnen overleven.
Maar dus hoe zit het met de opname van symptomatische patiënten? Wanneer moeten we ze monitoren?
Tja, dat is een heel moeilijke vraag. En daar is eigenlijk niet zo'n goede evidence voor. Algemeen staat in de tekstboeken vaak van urgentiegeneeskunde dat we de mensen met elektrocutie boven de 600 volt best opnemen. Ze moeten dan gemonitord worden als er anomalieën zijn in het labo, in het EKG of in de initiële monitoring op de spoedgevallen. Of natuurlijk als ze symptomen hebben. Denk aan thoracale pijn bijvoorbeeld, dan ook zeker. Ook brandwonden worden best doorgestuurd, zeker als ze uitgebreid zijn bij kinderen. Denk maar aan de intraorale brandwonden die je soms bij jonge kinderen kan zien. Die best doorsturen, zelfs naar een gespecialiseerd centrum.
Dus kan onze patiënt, als hij normale CK's heeft, naar huis of niet?
Dat zal vooral afhangen van de uitgebreidheid van de brandwonden op zijn hand en de onderliggende letsels natuurlijk. Dus enkel bij een uiterst minimale oppervlakkige wonde, bijvoorbeeld een zwart puntje of schrammetje, kunnen we het klinisch onderzoek als tussen aanhalingstekens normaal bestempelen. Ik denk dat anders de patiënt geen goede ontslagkandidaat is, want hij heeft geen normaal klinisch onderzoek.
Ja, ook. Akkoord. Dus enkel zij met en een normaal klinisch onderzoek en een normaal EKG en klachten vrij bij evaluatie kunnen meteen naar huis. Maar nogmaals, enkel in geval van gewone huishoudstroom. En dan ook weer ja, bij gestegen of toch fors gestegen CK's zeker opnemen en voldoende IV-hydratatie en uiteraard controle van de nierfunctie voor ontslag. En trouwens, ja, ook over die hydratatie, bicarbonaat, dat werd vroeger wel frequenter gegeven. Hebben we daar nu eigenlijk nog argumenten voor?
Goh, ja, eigenlijk die evidentie voor bicarbonaat of mannitol bij de rhabdomyolyse, die is niet zo overtuigend. Er is bijna niks prospectief van evidence, niks gerandomiseerd. Eigenlijk is vooral evidence die aantoont dat er helemaal niet zoveel voordeel is te halen bij de toediening. Als we kijken naar de traumapopulatie, om terug te keren naar een van mijn favoriete onderwerpen, inclusief de crushletsels natuurlijk, ischemie- en reperfusieletsels, compartimentsyndroom en noem maar op, dan zien we dat, wanneer de CK's hoger gaan dan 5000 units per liter, we een correlatie zien met acuut nierfalen. Dat staat vast. Maar als we dan bicarbonaat gaan geven, of zelfs mannitol, nu dat we er toch over bezig zijn, dan zien we dat er eigenlijk geen verdere effecten zijn op het optreden van nierfalen, de duur ervan of het afwenden van nierfalen zelfs. Dus eigenlijk heeft die toediening niet zo heel veel zin. Hydratatie zou ik wel absoluut zeker altijd blijven doen, want het is namelijk veel kans dat een traumapatiënt in dit geval, elektrocutie- of brandwondenpatiënt, met rhabdomyolyse ondervuld is en daardoor in nierfalen gaat, dus op de ondervulling.
Oké, dus ja, inderdaad, kristalloïde, zeker oké dan. Onthoud ook trouwens dat elektrische brandwonden naar oppervlakte veel meer vulling vereisen. Dus met gewone brandwonden, 2 ml per kilogram per percentage of body surface area burned, over 24 uur, waarvan die eerste helft over 8 uur, dat is dan, volgens die modified Brook formula. Maar bij elektrische brandwonden is dit dus wel degelijk het dubbele, dus 4 ml per kilogram.
De Parkland is 4 ml per kilo, hè?
Dat is inderdaad Parkland, wat we vroeger gebruikten. Ja. Inderdaad, dat was toen 4. En dat is eigenlijk aangepast omdat er vaak overresuscitatie was. Die gebruik je nu typisch bij brandwonden eigenlijk de modified Brook formula. Maar nog altijd bij elektrische brandwonden weer het dubbele. Dus dat is eigenlijk de hoeveelheid dat we vroeger dan gaven. Hè. Dus die Parkland formula van vroeger zijn er dan die 4 ml per kilogram per percent ja, body surface area over 24 uur, waarvan die eerste helft over 8 uur.
Ik mis nog iets, Ruben.
Huh?
Hmm.
Wat zou het zijn? Exacil.
Heb je hier ruimte voor Exacil eens even zoeken? Heeft die man potentieel interne bloeding?
Nee, nee denk het niet.
Nee, goed. Nou, dus hebben we een paar pointers op rij gezet voor beleid bij onze huishoudelijke elektrocutie. Misschien nog eens samenvatten?
Ja, dus het belangrijkste is natuurlijk een goede anamnese, een goed en volledig klinisch onderzoek. Hè. Dus tracht het verhaal te reconstrueren van wat er gebeurd is. Vooral om af te leiden hoe hoog de spanning was, betreft het gelijkstroom of wisselstroom, dus AC of DC. En vooral welke route heeft die stroom door het lichaam afgelegd.
Ja, en ga ook altijd na over het traject van de stroom doorheen het letsel, zodat er andere ja, onderliggende zaken kunnen uitgelokt zijn. Denk aan een compartimentsyndroom, een interne schade aan structuren van bijvoorbeeld zenuwen, bloedvaten en natuurlijk spieren. Steeds een CK-bepaling te doen en bij klinische tekenen van onderliggende schade, zeker dat laatste, superbelangrijk om te controleren.
Ja, en dan de huishoudelijke stroomaccidenten met een normaal EKG, een normaal klinisch onderzoek en een normale anamnese kunnen meteen terug ontslagen worden met advies over alarmsymptomen, maar alle andere moeten verder geïnvestigeerd worden.
Ja, een opname is aangewezen bij elektrocuties met hogere voltages, met onderliggende schade en brandwonden natuurlijk.
Ja, en dan bij reanimatie loont het zeker de moeite om voldoende lang door te werken. Die alternating current, dus huishoudstroom en dergelijke, ja, veroorzaakt gemakkelijker VFIP, natuurlijk bij hoge voltages dan. Maar asystolie kan dan vooral ook weer voorkomen en des te meer bij DC-stroom of direct current. En dat kan transient zijn met spontane recuperatie naar sinusritme met output.
Oké, dank jullie wel, heren, voor alweer een leerrijke episode. Aan onze luisteraars, zoals steeds, join the conversation via onze gewone kanalen. We zitten op Facebook, op Twitter of Instagram, @spoedcast. En natuurlijk via onze website zol.be/urgentiegeneeskunde. En daar vinden jullie ook nog steeds een samenvatting met referenties terug. Volgende afspraak, heren, over een maand. En dan spreken we over, Pieter-Jan?
Cholinergica.
Oké, prima. Tot volgende maand, jongens.
Tot ziens.
Ja.